de oude Van der Galien. Tref je in Dokkum. Je bent ook een oud Dokkummer.
Ja.
Wat doe je tegenwoordig?
Jij helemaal niet meer in Dokkum. Ik woon nu in Den Haag, waar ik ook werk bij het Nationaal Archief. Ik heb geschiedenis gestudeerd in Groningen en Leiden. En ja, zo ben ik uiteindelijk beland bij het Nationaal Archief in Den Haag. Waar ik me eigenlijk bezighoud met wat het archief wordt van de toekomst. Dus overheidsorganisaties bouwen heel veel archief op. Maar lang niet alles daarvan moet ook bewaard blijven of willen we ook bewaren. Of kunnen we zelfs bewaren. Daar wordt een keuze in gemaakt. En vanuit het Nationaal Archief werk ik dan samen met allerlei verschillende overheidsorganisaties om die keuze te maken. Of welk archief wordt bewaard en welk archief wordt vernietigd.
En maak je dan ook nog een verschil in een digitaal archief en een fysiek archief?
Ja, eigenlijk maken we daar geen onderscheid in. Dus zowel voor fysiek archieven wordt een deel komt in aanmerking voor bewaring en een deel in vernietiging. En dat precies hetzelfde geldt ook voor digitaal archief. Daar wordt eigenlijk in dat opzicht geen onderscheid in gemaakt.
Maar je zit dus voortdurend in de archieven. Is van je jongs af aan die belangstelling voor de geschiedenis al ontstaan?
Ja, zeker wel. Mijn vader is historicus. Is altijd leraar geschiedenis. En dat heeft wel meegespeeld, denk ik. Want van jongs af aan werd ik al omringd door geschiedenisboeken. Toen ik heel klein was, waren die nog te lastig om te lezen. Maar al vrij snel begon ik daarin te bladeren. En van jongs af aan ben ik daar inderdaad al in geïnteresseerd geweest. Dus dat was voor mij ook niet zo'n heel gekke keuze om na middelbare school geschiedenis te gaan studeren in Groningen. Dat heb ik wel van jongs af aan meegekregen, die passie, die interesse. Ja.
Die golven wit waar brikkie branders, willen denken is vrij.
Maar behalve geschiedenis van Nederland, speelt ook geschiedenis van buiten de Nederlandse landsgrens in elk geval een rol. En dat is ontstaan omdat je tijdens je studie een jaar in Zuid-Afrika hebt gewerkt.
Ja, klopt.
En dat heeft nogal veel consequenties gehad.
Ja, zeker. Eigenlijk nog daarvoor, tijdens mijn studie, raakte ik wel eens gefascineerd door Zuid-Afrika. Ik begon erover te lezen. Ik begon het eigenlijk steeds interessanter te vinden. Dus ik ging er meer over lezen, meer in verdiepen. En toen zag ik opeens de mogelijkheid langskomen om tijdens mijn studie ook een half jaar daar te studeren. En toen heb ik in 2015 een half jaar aan de Universiteit van Pretoria gestudeerd. Ontzettend interessante tijd gehad, ook heel veel mogelijkheden gehad om heel veel van het land te zien, rond te reizen, allerlei plekken te ontdekken, heel veel mensen te ontmoeten. En eigenlijk is die liefde over die jaren alleen maar groter geworden. Ik heb daar ook mijn vrouw ontmoet in Zuid-Afrika, daar aan de universiteit.
En een paar weken geleden getrouwd, gefeliciteerd.
Ja, dankjewel. In Zuid-Afrika getrouwd. Zo heb ik los van historische interesse ook gewoon een heel persoonlijke band met dat land.
En die interesse voor Zuid-Afrika, ontstond dat ook vooral omdat er een link is tussen Nederland en Zuid-Afrika?
Ja, dat zou je wel zo kunnen zeggen. Ja, zo ontstond het denk ik wel oorspronkelijk. Dat het toch iets fascinerends heeft dat er helemaal aan de andere kant van de wereld een soort Nederlands wordt gesproken. En dat er allemaal plaatsnamen zijn die heel Nederlands klinken. Maar dat het anderzijds, ook al klinkt het op een bepaalde manier herkenbaar, ook weer een totaal andere wereld is. Dat heeft mij eigenlijk van het begin af gefascineerd. En toen ik de Engel kan, dan leer je ook de andere culturen daar kennen. En dan krijg je een veel breder beeld van het land. Maar die oorspronkelijke fascinatie voor het land kwam daar wel toch uit voor. Dat het toch die link heeft met Nederland.
Ja. Ja, je noemt al bepaalde namen en woorden die in het Afrikaans naar voren komen. Zo schijnt er ook een min of meer gerenommeerd wijnhuis te zijn, dat de naam Veenwouden draagt. En dat triggert mij dan weer.
Ja,
waar komt dat vandaan?
Ja, dat is wel een heel fascinerend verhaal eigenlijk. Er is inderdaad in Parel, dat is een stadje in de Westkaap, echt midden in het wijngebied van Zuid-Afrika, ligt inderdaad een wijnhuis dat heet Veenwouden. Een bekende naam natuurlijk van Friesdorp hier, eigenlijk in de buurt van Dokkum. Het heeft ermee te maken dat in de 18e eeuw heeft een man uit Veenwouden, Gele Andries, die heeft zich gevestigd aan de Kaap als kolonist. En eeuwen later, in de jaren 80, heeft een afstammeling van hem, die daar een wijnboerderij heeft opgericht, Ja, die heeft die naam weer opgeroepen en die heeft zijn wijnboerderij Veenwoude genoemd. Ter ere van zijn verre voorvader.
En dat is op zich al interessant. Maar jij bent ook nog even gaan uitzoeken van wie was dat eigenlijk, die Gele? Of ja, Gele werd het eigenlijk gespeld, hè?
Ja, 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 ze waren destijds niet zo heel consequent in hun spelling van de namen. Maar het is over het algemeen inderdaad Gele hoe het wordt gespeld. Inderdaad voor een historisch tijdschrift De Sneuper, wat eigenlijk een historisch tijdschrift is dat zich richt op Dokkum en omgeving. Op Noordoost-Friesland heb ik een artikel geschreven over dus die Gele Andries die zich daar heeft gevestigd. En dat is eigenlijk toeval geweest dat hij daar terecht is gekomen. Het is niet een vooropgezet plan geweest. Maar hij kwam dus uit Veenwoude. En hij heeft zich aangemonsterd bij de VOC. Wat heel veel mensen in die tijd natuurlijk deden. Was het grootste bedrijf ter wereld destijds. En hij werd daar matroos. Dus hij ging op zo'n schip aan het werk. Met als eindbestemming Batavia, Jakarta in tegenwoordig Indonesië. Daar wilde hij naartoe. Maar dat waren lange zeereizen. Met veel ontberingen. Dus aan boord van dat schip is hij ziek geworden. En dat is eigenlijk ook de reden waarom aan de Kaap, waarom daar Nederlanders zaten. Dat was halverwege die lange reis naar Indië. En daar was een verversingspost van de VOC. Daar konden verse producten aan boord gebracht worden. Maar daar konden ook de zieke bemanningsleden naar het ziekenhuis gebracht worden. En zo is hij als zieke van boord gehaald naar het ziekenhuis gebracht. En hij was er blijkbaar best slecht aan toe. Want tegen de tijd dat het schip weer doorvoer naar Indië lag hij nog steeds in het ziekenhuis. Dus zo is hij daar achtergebleven. En hij heeft het land nooit meer verlaten. Hij is tot zijn dood, 30 jaar later, is hij aan de Kaap gebleven.
En nazaten van hem zijn kennelijk met zo'n wijngaard begonnen. En hebben dat weer gekoppeld aan een historische naam uit hun familieverleden.
Ja, 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 want toen hij aan de Kaap kwam, toen heeft hij ook een achternaam aangenomen. Van der Walt, als ook verwijzing naar Veenwoude, waar hij vandaan kwam. En een Van der Walt in de jaren 80, het zijn er inmiddels een heleboel, zowel in Zuid-Afrika als in Namibië, die heeft dat wijnhuis opgericht. En op zoek naar een naam is hij uiteindelijk op Veenwoude uitgekomen.
Ja, bijzonder hè?
Heel bijzonder, heel bijzonder. Ja. Dat je eigenlijk daardoor een berglandschap kunt rijden tussen de wijngaarden door. Dat je dan opeens Veenwoude ziet staan.
Heb je de wijn al eens geproefd?
Ik heb de wijn nooit geproefd, nee. Het is ook niet een heel, heel bekende wijn. Je hebt ook van die wijn die liggen hier in Nederland in de schap van de supermarkten. Daar heb ik hem nog nooit tussen gezien. Maar het landgoed bestaat wel. Het is er wel degelijk. Ja.
Waar vind je deze informatie nou?
Ja, dat is wel fascinerend. Dat is weer het archief. Dus eigenlijk ook de plek waar ik werk, het Nationaal Archief. Daar ligt ook het archief van de Verenigde Oost-Indische Compagnie. En de VOC hield eigenlijk heel nauwgezet bij wat er eigenlijk gebeurde met de mensen die in dienst waren van de VOC. Dus per schip had je een scheepssoldijboek. En daar stond per matroos of per bemanningslid wanneer die aanmonsterde en wanneer die ook uit dienst trad. En zo is er ook een pagina over deze Van der Walt in dat VOC-archief. En daarin staat dus ook precies dat hij in 1726 aanmonsterde bij de VOC. Dat hij op het Huis Assenburg, zo heet het schip, naar de Kaap voer. En dat hij daar ziek van boord werd gehaald. Dat staat allemaal in die archieven. Dan heb je ook nog archieven in Kaapstad. Een deel van het VOC-archief ligt daar. En daar heb je bijvoorbeeld archieven van de Weeskamer, zoals dat daar heette aan de Kaap. En daarin kun je bijvoorbeeld zijn testament vinden. Dus dan, daardoor weten we ook, dat testament is een jaar voor zijn dood opgesteld, 1756. Daardoor weten we ook precies wat hij bezat aan de Kaap. En hij heeft het blijkbaar goed gedaan. Hij had ontzettend veel dieren als boer. Hij vestigde zich daar als boer. heel veel dieren. Meerdere boerderijen had hij. Dus het ging best goed met hem. Maar je ziet daar bijvoorbeeld ook dat hij bezat ook slaven aan de Kaap. Dus dat verleden zie je toch ook terugkomen in deze persoon. En dat vind je dus allemaal in de archieven.
Ja, dan gebruik je dus archieven in Nederland. Maar je gebruikt ook archieven uit Zuid-Afrika.
Ja.
Zijn dat archieven die allemaal digitaal ontsloten zijn, zodat je dat van achter je computer kunt doen?
Ja, bijvoorbeeld het VOC-archief dat bij het Nationaal Archief is volledig gescand. Dat kun je gewoon vanuit huis helemaal inzien. Het Kaapse archief zijn ze wel mee bezig, maar is helaas nog niet helemaal digitaal beschikbaar. Maar er zijn wel fragmenten uit beschikbaar. Bijvoorbeeld dat testament, dat kun je dan wel weer online inzien. Dus hoewel ik voor mijn studie ook wel onderzoek heb gedaan in het archief in Kaapstad, hoef je voor heel veel onderzoek helemaal die kant niet op.
Nee, maar goed, je moet wel weten waar je moet zoeken.
Ja.
Ja, dat is dan je werk.
Ja, precies. En dat is ook ervaring die je gewoon in de loop der tijd moet opdoen. Van waar je moet kijken in die archieven. Wat daar ook wel weer bij helpt is natuurlijk dat ik niet de eerste ben die onderzoek naar die geschiedenis überhaupt doet. Ook naar deze persoon is wel eens wat eerder wat onderzoek gedaan. Dus je kunt dan ook wel in bestaande literatuur kijken wat er is. En ook waar die mensen dan weer naar verwijzen. Ze hebben er andere van der Wald. Ze hebben ook hun geschiedenis van hun familie uitgezocht. En die hebben dan ook weer online wel allemaal verwijzingen staan naar doopregisters en dergelijke. Ja. Waarin je ook kunt zien welke kinderen hij allemaal had en waar die ook geboren zijn.
Die golven wit waar brikkie branders, hulle denken is vrij.
Dat je het hebt kunnen opzoeken en uitzoeken, is te danken aan het feit dat die archieven bewaard zijn gebleven. En dat het zodanig geordend is dat je er ook weer in iets kunt terugvinden. En dan ben jij in je werk bezig om te beoordelen hoe we dat in de toekomst moeten doen met al die bronnen.
Ja, en dat is dan soms ook wel een merkwaardige verantwoordelijkheid. Want je beseft dan ook wel, we kunnen niet alles bewaren. Maar je wilt toch eigenlijk ook geen keuzes maken die het historisch in de toekomst onmogelijk maken om dit soort onderzoek te doen. Lastige keuzes daardoor af en toe wel, zeker. Ja.
Maar moet je kiezen? Zijn het verplichte keuzes? Kun je gewoon niet zeggen van, we gaan in principe voor het bewaren van alles?
Ja, dat wordt wel eens geopperd inderdaad. Er zijn allerlei redenen waarom je dat eigenlijk niet moet willen. Want als je alles bewaart, wat het ook onoverzichtelijk, wordt het te veel. Ook door juist een deel weg te halen kun je betere ordening aanbrengen in wat je wel hebt. Ook de opslagcapaciteit simpelweg. Als je echt alles zou bewaren, dan zouden we nog heel wat depots bij moeten bouwen om dat allemaal in te
Ik vergelijk het maar even met de harde schijf van mijn computer. Dan denk ik, oh gelukkig, ik heb in de cloud nog wel wat ruimte. Ik hoef voorlopig nog niks weg te gooien. Maar je hebt wel gelijk, het wordt daardoor niet overzichtelijker.
Ja, die vergelijking zou je kunnen maken. En er is ook wel gehoord, kijk, papieren depot, dat is voor veel mensen wel meteen duidelijk van, ja, dan zouden we heel veel bij moeten bouwen, wat kost dat allemaal niet. Maar eigenlijk geldt precies datzelfde argument ook voor het digitaal archief. Dat moet ook op een goede manier bewaard worden. Als je iets op een externe harde schijf zet, dat blijft niet honderden jaren goed. Op een gegeven moment kun je dat gewoon niet meer inzien op zo'n schijf. Dus dat moet je duurzaam bewaren. Dat brengt ook allerlei beheerskosten met zich mee. Ja, als je dat alles wat er is, als je dat erin zou gooien in dat archief, ja, dat brengt ook gewoon ontzettend veel kosten met zich mee.
Dus je moet gaan kiezen. Maar dan is de vraag van, ja, hoe doe je dat? Zelf zou ik in mijn eigen archiefje zeggen van, nou, hoe langer het geleden is, hoe meer er weg kan.
Ja.
Terwijl dat misschien historisch gezien een heel fout uitgangspunt is.
Ja, dus dat hanteren we ook niet. Het is niet zo dat we heel oude stukken per se weggooien. Integendeel zou ik bijna willen zeggen. Je ziet eigenlijk in ieder geval van alles van voordeel. Daar laten we dit hele vraagstuk ook niet op los. Dat bewaren we gewoon allemaal wat er nog is. Het gaat meer om eigentijdsarchieven die recentelijk gecreëerd zijn of die zelfs nog gecreëerd gaan worden. En daarin maak je keuzes. En daar spelen allerlei dingen een rol, ook wetgeving. Sommige wetten verplichten ook om bepaalde stukken te vernietigen. Privacy speelt daar bijvoorbeeld ook een belangrijke rol. Sommige heel gevoelige stukken over mensen, ja, wil je ook niet bewaren voor de eeuwigheid. En zo zijn er allerlei redenen op basis waarvan je kunt zeggen, dit willen we niet voor altijd bewaren. Wat bijvoorbeeld ook daar nog een rol bij speelt, zijn bepaalde stukken die, hoe merkwaardig het ook klinkt uit de mond van historicus, maar die ook in de toekomst waarschijnlijk niet als heel interessant gezien zullen worden. Bepaalde vergunningverlening bijvoorbeeld, die keer op keer precies hetzelfde soort document oplevert. Ja, die wil je dan niet heel archief mee volstaan.
Het leven van deze Geerle is nou door jou uit de archieven een beetje omhoog getild. En blijkt een fascinerend verhaal. Dat verhaal van Douwe van der Galien, zal het ooit net zo fascinerend zijn als we later terugkijken?
Wie weet, wie weet. Dat is altijd het interessante, dat een Geerle ook ongetwijfeld over zichzelf had gezegd. Ja, ik kan me niet voorstellen dat er ooit een historisch artikel over mij geschreven zal worden. En zo, dat zal ik nu ook zeggen. Maar wie weet, voor een toekomstig historicus is het wel weer een heel boeiend leven. Dat heel veel zegt over de tijd waarin Douwe leefde.
En waarin, net als bij hem, weer een link tussen Friesland en Zuid-Afrika ligt.
Ja, ja, want het is dus een Zuid-Afrikaanse met wie ik een paar weken geleden ben getrouwd in Zuid-Afrika.
Dankjewel voor het gesprek.
Dankjewel.